Welkom bij 50 Koffies, een platform voor bold people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij
voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel luisterplezier!
Hey allemaal en welkom alweer op een nieuwe aflevering van 50 Koffies. Vandaag de 26e aflevering al. Dat wil zeggen dat we officieel over de helft van ons tweede seizoen zitten.
Ja, zelfs zot hè, dat we weer al over de helft van ons tweede seizoen zitten. Ik vind dat echt gek.
Time flies.
Ja, maar dat wil ook nog wel zeggen dat we 25 super toffe afleveringen nog te maken hebben voor het tweede seizoen. En daar kijk ik vooral enorm naar uit. Startende vandaag met Michael Humblet. Maar voordat we daar dieper op ingaan, heel even onze partners bedanken.
Ja. Je ziet ons hier zitten in dit fantastisch mooi kantoor. Dat is de kantoren van AFA Software. En AFA Software biedt eigenlijk een totaalpakket aan dat het eigenlijk voor jou vergemakkelijkt om inzicht te krijgen in jouw bedrijfsprocessen. En zo kunt jij focussen op wat je zelf leuk vindt binnen jouw onderneming.
Ja, en naast AFA Software worden onze gesprekken natuurlijk gefueld door de nodige cafeïne die wij krijgen van onze koffie van Koffiekan, die we hier ook aan tafel schenken. Je hebt het al gedronken,
ja,
hoe valt het mee?
Zeer, zeer lekker.
Goeie antwoord.
Ja. Ik was juist aan het denken, 25 episodes, en dan denkte ik ga de Michael uitnodigen.
Ja,
dat is een salestechniek.
Naast een druk en anderzijds, als het allemaal goed komt.
Maar ja, als er iemand vlot kan babbelen, dan ben jij het wel, denk ik. Nee, superfijn. Dus als eerste spreker binnen een nieuw topic, business optimalisatie, ontvangen wij jou graag, dus Michael Humblet. Je start je carrière als accountmanager bij Kofax, groeide door tot VP Business Development en hield het bedrijf op Nasdaq. Daarna werd je CRO van een Brusselse scale-up, waarbij jij het global sales team hebt uitgebouwd.
Er zijn heel veel fancy woorden in zo'n korte intro.
Ja, vind ik ook. Ik heb zo mijn best gedaan om het goed te articuleren.
Dat staat fantastisch op business cards, ja, van die woordjes. Goed, vice president of sales, senior vice president of sales, junior, dat bestaat niet. Maar het einde van de dag, als ik thuis kom, heb ik nog altijd niks te zeggen.
Ik
sta onder de katten in de rang.
Goed, in 2015 koos je ervoor om op jezelf te beginnen. Je bent founder van het bedrijf Chaomatic, een B2B contentbedrijf, en je bent ook vooral bekend als salesguru. Mogen we dat zeggen, dat je een salesguru bent?
Dat is wel tof. Dat was het. De bedoeling was 5 jaar geleden van, ik ga heel veel content over sales maken, want ik vond heel veel trainers en coaches, ik vond het allemaal zo overdreven en stoer en woef Wall Street-esque, als je dat mocht zeggen. En ik dacht, ik wil er gewoon voor zorgen dat als het over sales gaat, dat de Michael lichtjes in de weg staat. En dat je goed langs mij komt, maar dat ik zo lichtjes in de weg sta. Dat je er altijd even moet aanraken.
All right.
Ja, het gaat over sales. We gaan de Michael maar uitnodigen, hè.
Voilà. Zie je, we zien
exact wat we dachten.
Al dat harde werk heeft u daar bij ons aan tafel gebracht. Ik weet niet of dat een reward is of niet, maar...
Jaren sta ik al te bedelen om hier te komen.
Altijd aan ons deur. Ga nu naar huis, Michael.
Ik ga de intro nog een beetje afwerken met te vertellen dat jij ook de host bent van verschillende eigen shows. We hebben het hier net tijdens de lunch al even gehad over dat hier nog een battle gaat worden aan tafel, want Michael gaat ons boycotten. Maar je hebt een reeks eigen boeken ook en je geeft ook keynotes over hoe verkoop juist werkt en hoe dat je het kan optimaliseren. Dus voor ons ook meteen de reden waarom dat wij jou hier heel graag aan tafel uitnodigen.
Met plezier.
Welkom, Michael.
Ik heb eerst nog een vraag. Je hebt laten weten dat jij CRO bent van een business scale-up. Ik weet absoluut niet wat CRO wil zeggen.
Dat staat voor Chief Revenue Officer.
Okay, dat staat eigenlijk
voor alles wat revenue is. Dat wil zeggen, want pas op, als je in bepaalde softwareomgevingen zit, revenue zit niet alleen in de verkoop, maar dat zit ook in upsell en cross-sell en maintenance contracten. En dat gaat veel meer dan enkel, ik kan hier mijn software werken of mijn productje verkopen.
Oké.
Dat zijn van die nieuwe titels die sinds 2-3 jaar CCO, Chief Commercial Officer, Chief Revenue Officer. Met de rise of startups, die gasten die waren met 5 en dachten, we gaan ons eigen nu een belangrijke titel geven, dat het lijkt dat we een grote firma zijn. En zo zijn er heel veel titels gekomen. Maar als je zo een functie hebt bij een KBC, dan heb je echt een topfunctie. Maar als je zo'n functie hebt bij een scale-up,
Dan ben je ook de klas van de koffie, maar dan tegelijkertijd.
Fantastisch. Wij gaan hier vandaag van alles leren over dat we 50 koffies echt groot kunnen gaan maken en heel veel sales kunnen gaan doen.
No pressure.
Maar voor ons voelt deze aflevering misschien wel een beetje aan hoe dat we er ook officieel mee gestart zijn in het begin van 50 Coffees, waarbij dat we dachten, zaken waar we eigenlijk niet zoveel van weten of weinig over weten, daar gaan we experten over uitnodigen. En we gaan al die vragen waar wij mee zitten over dat topic gewoon allemaal stellen.
Zo is mijn YouTube-show ook ontstaan. 7 jaar geleden ben ik met een YouTube-show begonnen en die noemde de Sales Acceleration Show. Het idee was, ik nodig experten uit om te vragen van, en hoe doe je, niet hoe doe je sales, want dat snapte ik wel een beetje, maar hoe pakt dat het aan in die sector en hoe denkt dat erover en zo. Ja. En nu zitten we 146 episodes verder. Maar dat is dan vooral YouTube setup. Hè. Jullie doen vooral podcast setup. Ja. Net weer iets anders. Ja, het visuele wordt dan, vandaar ik zei al direct, heb je hele geen props. Kan er niks ontploffen, want dat is plezant natuurlijk. En dat moet kort, allemaal kort en krachtig.
Ja. Podcast vandaag geeft u iets meer ruimte om uw verhaal te doen en iets meer ruimte om te connecteren.
En we zijn begonnen met de vraag, zouden we wel een koffie geven? Want ik sta nogal levig altijd.
Maar dat mag.
We hebben het risico genomen en we hebben nu heel mooi een koffie voorgeschoteld. En dat brengt me meteen bij een allereerste vraag die dat wij stellen aan onze gasten. Drinkt jij graag koffie?
Wel,
obviously,
ja,
maar
ja,
hoe?
Ja, maar liefst 's morgens 2 of zo. En dan stop ik ermee, want ik heb echt genoeg energie om de dag door te komen. En heel erg, vroeger, ik heb zo'n espresso-fase gehad. Maar ik vond dat te kort en te krachtig. En ik vind dat wel tof om aan iets warm dat in je hand te hebben. Dus ik ben geëindigd met zo'n goede Americano, eigenlijk een filterkoffie. Okay. Ja, het is erg om te zeggen met die echte koffiefreaks, maar ja, ben ik hier dan gelukkig.
Je hebt gelijk. Het is, dat is zoals wijn, hè. Je moet je eigen, wat je gewoon wat lekker vindt, is iets prima. Ons topic is business optimalisatie, waar we volledig ons gebied gaan in onderduiken. Maar we zijn vooral eerst even benieuwd. We hebben het proberen te doen in onze intro, maar wie ben jij nu op en zowel naast de werkvloer?
Dus eigenlijk, het allerliefste doe ik van die keynotes, van die speeches voor mensen. Vooral omdat ik vind dat heel leuk om een gedachte, een concept abstract uit te leggen en dan de reactie van dat publiek te zien. Van, oké, dat zit hier goed of dat zit hier niet goed. En zo dat gevoel dat je zo met het publiek wat kunt spelen en die lachen. Ja, ik vind dat heel tof. Ik denk, moest ik nu opnieuw beginnen, dat ik misschien iets meer stand-up comedy-achtig stijl zou gaan. Want ik vind dat de beste verkopers in de wereld. Dat is ongelooflijk. Ook hoe dat die dat doen. Als ik dan zie mijn eigen events, ik kan dat niet laten om er heel veel humor in te brengen.
Ik heb het gezien, want ik was onlangs op een event waar je hebt gesproken, inderdaad. Ik kan het
en een van de dingen, ik heb dat altijd tegengehouden om daar te veel humor in te steken, omdat, ik zeg dat soms bij ons op de agency, van ja, maar mannetjes, allee, straks gaan die mensen denken van wij helemaal zot zijn, want we zijn van die slapstick humor aan het doen. Maar die grens, die balans is eigenlijk moeilijk. Mm-hmm. Maar ik valt me wel op, alles wat bij mij het meest bekeken wordt, is altijd als er zo'n slag aan zit. Zelfs in mijn boek zit er een slag aan. Nu, ik heb je vraag niet beantwoord. Hè. Ik had gezegd dat het ging saboteren.
Amai. We gaan dat altijd moeten terugsturen, deze aflevering.
Dus ik doe eigenlijk 20% van mijn tijd dat doe ik het liefst. En dan, door al die YouTube-shows, ik had dan een boek geschreven, Nobody Knows You, is dan wel snel uit de hand gelopen. En heb ik dan een agency gebouwd rond content, maar heel specifiek B2B-content. En dan is dat nog iets heel speciaals, dat gaat over uw expertise. Eigenlijk, hoe kan je met uw kennis expert u in de markt gaan zetten en dat eigenlijk kunnen gebruiken voor sales. Dus het is niet alleen maar content voor social media, maar daar zit ook wel echt salesgedachte achter. Ze noemen dat dan deal orchestration. Heel veel moeilijke woorden voor, maar eigenlijk is het wel doel om ergens... Voor mij is sales content en content in sales. En dat is iets dat mensen niet goed begrijpen, maar voor mij is dat ene pot nat. Mm-hmm. En dat is een moderne manier van sales. En dat is ook plezant om te doen. Mm-hmm. Ik zie dat als ze bij ons komen, dat is bijna teambuilding. Die mensen allemaal met een grote smile buiten.
Ja, uit de comfortzone, een beetje spannend. Ja. Een ervaring die ze kunnen delen.
En ze komen terug. Ja. En je ziet de manier hoe je het aanpakt zelf, de experience, wordt belangrijk. Belangrijker dan je denkt, is niet alleen het beeld, is eigenlijk het verhaal er rond. Omdat mensen, ja, je ziet dat is inderdaad, dat is heel plezant.
En dat is nu heel werkgerelateerd, maar iets over Michael dat niemand weet. Persoonlijk, losstaand van het salesgroei gedeelte.
Thuis is wel tof. Als ik thuis kom, ga ik altijd met de dochter wandelen. En we hebben een zwembad. Dat was mijn droom vroeger, een zwembad. En dan ga ik zwemmen en ik steek daar heel veel mee uit. Ik vind dat superplezant. Wat ik ook doe, is ik ontspan zeer moeilijk. Dus ik word heel vroeg wakker en dan ga ik zo... Ik moet fysiek uitgeput geraken. Mm. En dan kalmeer ik. Dus dan ga ik mountainbiken of lopen. Ik ben echt geen loper, maar snel stappen. Hè, dat klinkt als lopen. En dan zo na een uur, ik denk dan altijd... ik ga zo een keer 30 kilometer stappen of ik ga eens iets wil doen. En na 40 minuten wordt mijn geest rustig. En dan denk ik, ik heb het gehad, ik ga naar huis. Okay. Daar stop het.
De intentie was er.
De intentie is er en de beweging is er.
Ik kan net zeggen, 40 minuten is toch al meer dan een intentie. Ja, dat is toch wel echt een workout.
Ja, dat is waar. Jan heeft al een paar keer gezegd, maar het topic van de aflevering van de komende 5 afleveringen is business optimalisatie en sales eraan gelinkt. Maar wat betekent misschien business optimalisatie voor jou?
Voor mij is als je naar een business gaat kijken, hoe kunnen die zo optimaal mogelijk gaan instellen? Ik ga natuurlijk altijd met een salespad naar gaan kijken. Hoe vind ik nieuwe klanten? En hoe kan ik mijn bestaande klanten ermee gaan verkopen? En al die processen daar rond, ervoor, het closing moment en dan het proces daarna, dat is voor mij alles wat eigenlijk te maken heeft met business optimalisatie. Gaat dat dan een CFO vragen en die gaat dan aan de andere kant administratief uitgaan, ja, terwijl ik juist aan die voorkant wil gaan zitten.
Ja. En dan misschien uw salesprocessen volledig gaan verwikkelen in uw business optimalisatie, zodanig dat dat niet iets is, hè, want dat komt er toch wel veel tegen. We moeten nu even sales doen en daarnaast even marketing en daarnaast even productontwikkeling, maar hoe zorg je ervoor dat dat eigenlijk één geheel wordt van die business optimalisatie?
Wat dat er meestal verkeerd gebeurt, is exact wat je nu zegt. En dan krijg je zo'n golvende beweging.
Ja.
We hebben geen business, we gaan eraan beginnen werken. Ja. En dan gaan. En zo, we hebben een deal, of de paar deals. En dan, we zijn vergeten benzine in de motor te gieten.
Mm-hmm.
Dus een van de zaken dat ik heel veel uitleg is, hoe bouw je een model, hoe bouw je een... Amai, dat was ineens heel plat lijvens. Hoe bouw je een model dat consistentie geeft aan die voorkant? Hoe giet je continu benzine in die motor? En dat heeft te maken met de setup van uw teams, dat heeft te maken met de setup van uw lead-generatie. Heel dat verhaal over die content en die waardevolle content heeft maar te maken op... Dat gaat over langere termijn. Want als jij zegt, ik heb een product, ik moet het pushen, dan ga je ads doen. En dat stof krijg je piekske. Maar ik heb liever dat je veel langere termijn vertrouwen opbouwt, omdat dat uiteindelijk veel efficiënter gaat werken.
Dat is iets dat wij zelf heel veel hebben geleerd, waar dat helemaal niet onze insteek was, of waar de initiële intentie helemaal niet was. Is dat door het feit dat wij ondertussen 3 jaar podcast doen, wij lanceren om de week, in een week wel, een week niet, dat eigenlijk vandaag nog onze grootste lead generation is, omdat, terwijl dat is een effort van 3 jaar. En dat is, je ziet, voor de mensen die niet thuis zijn in de contentwereld, je ziet dat materiaal hier staan, dat is allemaal super degelijk materiaal, wij professionaliseren dat allemaal. Er is best een heel grote, zowel financiële als ook, wij bereiden alles heel lang voor, wij zoeken die gasten, wij zitten hier ook aan tafel, wij verdelen dan die content achteraf. Dat is best een heel veel werk en wij merken als wij werken doen voor klanten, dat een deel is dat wij echt nog wel moeten uitleggen en soms ook moeilijk uitgelegd krijgen, want het is echt een marathon dat we aan het lopen zijn en geen sprint.
Eigenlijk zouden ze moeten zelf laten starten en zelf laten knutselen. En dan beseften ze wat dat jullie doen. Als ik zie mijn eerste YouTube-shows, dat was heel simpel gefilmd en gemaakt. En nu is dat dan mega geprofessionaliseerd. Als ik dan zie naar de kost van toen en nu, dan denk ik soms, waar zijn we mee bezig? Maar dat zit in nu. Je wilt altijd maar verbeteren en doen. En een grote firma die gaat zeggen, dat moet direct een kwaliteitsniveau hebben. En als je een andere freelancer hebt die begint, die wil ook zoiets. Dat gaat niet. Die mismatcht met zijn hoofd. Ja. Ik zeg dat heel veel. Ik heb op mijn Chaomatic staan echt hele artikels. Je wilt morgen beginnen. Eerste stap, koopt u een 4K webcam en koopt u een goedkope microfoon en begint er gewoon aan. En dan leg ik de niveaus uit van hoe je daarin kunt evolueren. Mm-hmm. Want wij hebben lenzen liggen. 1 lens, 6.000-7.000 euro is niks voor 1 lens. Mm-hmm. En je hebt er hier standaard 3. Allee, ik kan de rekening snel maken. Hè.
Dat is hier een dure opname.
Jongens. Ja, jongens. Nee,
die zevert dat hier gewoon vol.
Misschien ook voor de mensen die het niet weten, want Jan legt dat hier nu heel mooi uit, dat we soms niet uitgelegd krijgen wat we doen. Maar wat we doen is dus effectief ook heel veel podcastproducties maken voor andere bedrijven en voor andere mensen. Uw offerte is inderdaad heel veel energie in tijd.
Ik wou even een keer terugketsen. Dat is allemaal goed en wel met u vragen, maar wat je zegt is, we zijn daarmee begonnen en dat is eigenlijk een business geworden.
Mm-hmm.
Maar je doet een podcast en je verkoopt podcast. De vraag is eigenlijk, kun je een show doen over iets dat je niet verkoopt? Zou dat ook werken?
Ja, bij ons heeft het gewerkt nog voordat we iets verkochten. Dat is hoe dat bij ons gestart is. Initieel.
Ja, maar de meeste mensen beginnen met iets en dan komen mensen naar hun en zeggen, kun je dat voor mij doen?
Ja, absoluut.
Zo is Chaomatic ontstaan.
Zo is 50 Coffees als bedrijf ook ontstaan.
Maar ik vraag me af, zouden het volledig anders kunnen aanpakken en eigenlijk beginnen content maken over iets dat eigenlijk totaal niet... Typische hobby, hobbyisten.
Dat werkt ook, en we kennen er zeker wel, zeker in de podcastfield, die dat ook doen. Vragen vrije bijdrage. Dat is dan geen verkoop, maar dat is een vrije bijdrage dat je levert. En ik kan wel zeggen...
Patron style.
Ja. En dat, kan
en dat werkt, dat zijn mensen die dat in één keer 400-500 euro storten.
Oké, ik doe duidelijk iets meer. mag ik dan kan nu al naar huis? Ik moet even iets gaan fixen. Patron was de...
Nee, maar ik vind het wel tof om met iemand aan tafel te zitten die het concept van die marathon lopen door content wel echt begrijpt. Omdat wij proberen dat dagelijks uit te leggen aan mensen. Jij ongetwijfeld ook. En wij botsen toch wel vaak tegen zo, zeg, allee.
En wat dat de mensen niet snappen, is dat de imperfectie juist maakt dat het goed is.
Ja.
En ze willen dat goed doen. En ik zie dat bij mij, dan bereiden ze dat allemaal voor in detail. En dan loopt dat mis. En dan worden ze nerveus. Ik zeg, nee, Het is juist imperfect moment dat maakt dat het echt goed is.
Maar wel professionele imperfectie.
Ja, je geluidskwaliteit moet goed zijn.
Ik vind
zijn.
De onprofessionaliteit is nog iets anders dan imperfectie.
Ja.
Want dat is authentiek. En zo authentiek. Ja, nee.
Ja, het verschil tussen wat is kwalitatief en professioneel
maar in het begin,
en wat is authentiek en niet authentiek.
Authentiek groeit ook met de jaren en met de tijd. Ja. Dus ik ben echt voorstander van, wie dat ook luistert, begin. En je gaat heel snel weten, ik moet naar daar en zo. En dat, is een pad dat je op moet, maar je moet daar gewoon aan beginnen.
Ja,
en niet
absoluut,
en consistentie bouwt vertrouwen. En je zegt het mooi, om de twee, ik had gezegd dat ik het ging saboteren. Hè.
Ja, maar het is oké, ik vind het helemaal oké, ik laat het los.
We geven alleen maar akkoord als het nuttige sabotage is. Onnuttige sabotage onderbreken.
Je moet goed weten, beste luisteraars, ik zit hier alleen tussen drie vrouwen, dus ik ben in de minderheid. Ja.
En hij heeft een koffie op.
Ja, ik heb een koffie op, dus ik moet hier met een stempel op dat spel duwen.
Jij werkt eigenlijk al sinds 2006 in de sales.
Wacht even, dat was dat de bedoeling dat ik 50 koffies in één keer doe? Ja. Dat was toch de topnaam van de show? Is,
Nou, heel een tijd, totdat jij eerst zelf...
Nog 49 te gaan.
Jij bent eigenlijk al sinds 2006 liever in de sales. Dat is ondertussen al even. Voor mij lijkt dat zo gisteren, maar dat is toch ondertussen al wel even. Hoe heb je zelf dat saleslandschap eigenlijk zien evolueren? Want dat is nu vooral... je spreekt nu heel veel over content.
Ja.
Dat was toen, denk ik,
totaal nog... Totaal niet. Ik spreek eigenlijk nog maar 2-3 jaar over content. Mm-hmm. Ik heb dat toen ook totaal niet begrepen. Dat was heel simpel. Ik kwam binnen, ik deed dan een kostuum aan, want dat was zo. Je had businesskaartjes, je had dan nog zo'n spelletje meestal met de firma. Dat was echt gênant. En dan was dat de bedoeling zoveel mogelijk businesscards uit te delen, naar zoveel mogelijk recepties te gaan en zoveel mogelijk over je eigen product te praten. Dat was echt een opzet van toen. Dat klinkt wel eens fout, maar dat was wat iedereen deed. Mm-hmm.
En dat was ook wat dat werkte toen.
Ja, en ik was een hele vlotte babbelaar. Dus dat werkte heel goed toen. En dan is dat enorm... Ze noemen dat eigenlijk solution selling. En je zoekt de prospecten die hun kot in brand staan en je gaat ze eerst een brandblusser. En je roept maar over een brandblusser. Wat blijkt? Wat ga je gaan zien? De laatste 15, 20 jaar is dat enorm geëvolueerd naar wat meer consultatief zijn. Dat wil zeggen, ja, de mensen weten dat er iets mis is, maar ze weten niet goed wat. Dan kun je moeilijk zeggen, eerst een brandblusser, je moet dat eerst gaan uitleggen. En nu, met al die start-ups de laatste jaren, zien we weer iets helemaal anders. Die vinden iets uit dat niemand kent en niemand begrijpt dat. Dus het inspiratie-educatiestuk wordt altijd maar belangrijker en belangrijker. En het is ook gemakkelijker om iets te vinden. Vandaar dat die content daarin geslopen is, als personal brands, als sales techniek, zo van die zaak. Maar in het begin was dat echt wel wild, hè. Dat was echt... En mijn bazin, ik kreeg onder mijn voeten dat ik niet genoeg belde, cold calls en deuren instampen. En ik was gedrild in van die dingen doen. Als je dat nu doet, op die manier, dat zou nooit meer werken. Ik geloof dan niet dat het zou werken. Tenzij dat je een heel eenvoudig product hebt.
Ja, ik denk dat ze wel werkt voor heel traditionele dingen.
Maar je ziet dat ook bijvoorbeeld, ik weet niet, is al opgevallen, maar in de tijd hadden heel veel zo Tupperware-avonden en toestanden. Mm-hmm. En je had ook zo ergo-verzekeringen die zo verkocht werden. Die modellen zijn eraan uitgaan. Dat systeem van die mechanismes, dat werkt niet meer goed. En social maakt dat kapot, of kapot mag dat niet noemen, verbetert dat natuurlijk. Je hebt heel, en dat bestond vroeger allemaal. Die digitale schaalbaarheid, dat klinkt zo het jaar 2000, maar digitale schaalbaarheid was er niet toen. Dus je moest manueel rondrijden en gaan doen. Ik weet dat ik toen 4-5 afspraken per dag met een auto, dat was crazy. Dat was normaal. Nu zouden ze zeggen, hey, begin daar niet te werken.
Ja. En eigenlijk heeft dat digitale luik ervoor gezorgd dat de klanten of prospecten dat die gewoon kritischer zijn geworden. Hè? Ze kunnen makkelijker gaan vergelijken, terwijl het anders moeilijk was. Of je moest al zo'n gouden
gids. En de gunfactor is ineens daarin gekomen. Mm-hmm. Dat is ook zoiets nieuw.
Ah, ja.
Liever de dien dan een dien, want al die firma's zijn ongeveer hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar dat is wel tof. Zie je dat die het aanpakken. En
is die er niet altijd geweest, die gunfactor?
Ja, maar dat was minder uitgesproken. Dat was subtieler.
Maar dat is misschien meer ons kind ons. You scratch my back, I scratch
Maar dat is altijd.
Yours.
Hè? Dat gaat nooit veranderen. Dat is menselijk gedrag. Dat komt bij psychologie. Dat gaat nooit niet veranderen. Dat zie ik heel goed in relaties connecteren. Hè? Noem het zo. Als je dan mooier wilt zeggen, connecteren blijft en is superbelangrijk.
Ja,
vandaar dat je moet, zelfs al doen een podcast, moet je af en toe events doen. Je moet gaan spreken op dat podium. Nee. Ze moeten nu zien, als een mens iemand ziet of denkt dat dit is tastbaar, dan krijg je meer vertrouwen. Wat is sales? Dat is vertrouwen.
Ja, dat brengt mij ineens mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Wat is de rol van sales? Goed. Wat is de rol van sales voor u vandaag?
Voor mij is sales vooral... connecteren, je moet die content begrijpen, je hebt een heel aantal nieuwe technieken en je moet die schaalbaarheid gaan vinden.
Mm.
En je mag niet gaan voor de quick win, want dat gaat niet lukken, dat maakt je firma kapot.
Mm.
Dat is tof als je naar binnen hebt, maar ik heb dat meegemaakt met echte topverkopers die deals doen van 4, 5 miljoen. Ik heb ooit eens een Porsche-vereniging gekocht in Engeland, daar kan dat fiscaal, hier kan dat niet. En dat was die ene deal en die trok die halve firma al die aandacht naar hem toe. En dan was die buiten gedaan, de volgende. En zo leefde die. Ja, dat geloof ik niet.
Nee, dat houden we niet van. Oké, dus connecteren, lange termijn, stap voor stap opbouwen.
Ik vind dat sales een beetje meer marketeer moet worden. Dat is heel belangrijk. Als ze dat begrijpen, dan gaan ze enorme, enorme sprongen maken.
Dat is ook zo. Ik denk dat in heel veel bedrijven is dat effectief in de aparte onderdelen of aparte departementen. En vaak, of in een bedrijf toch waar ik heb gewerkt, is dat bijna zo een cowboygevecht. Zo.
Ja. Terwijl dat voor mij hetzelfde is. HubSpot heeft daar een woord voor uitgevonden, smarketing. Ik vind dat je dat gewoon moet bij elkaar zetten. Maar hoe dat ik dat doe, is dat heel eenvoudig. Hè. Ik geef dan van die trainingen en zo. Ik zeg, marketing moet er altijd bij zitten. En ik zeg gewoon, kijk, sales zit bij die prospecten. Sales is getraind in een zin zeggen of een woord zeggen of iets uitleggen op zo'n manier dat het aantrekkelijk wordt. Die weten die triggers. Marketing weet dat niet. Dus die triggers moeten bij marketing komen en zij moeten daar dan materiaal bij maken en moeten dan die funnel kunnen afmaken.
Absoluut.
En die magische blend zie ik heel zelden, maar als hem er is, dan krijg je de magische dingen. Allee, je ziet het, snelgroeiende firma's, de HubSpots en zo van de wereld, dat is exact die blend, die mix. Mm-hmm.
Ja. Maar zo, een salesproces of een goed salesproces, hoe ziet dat eruit?
Dat is een heel goede vraag. Je hebt eigenlijk... Laat ons even de marketingfunnel en al die zaken wegvallen. Mm-hmm. Dan heb je eigenlijk een aantal stappen die altijd terugkomen. Stap 1 is de fameuze kwalificatie. Er bestaan 27 modellen rond, als het niet meer is. Eigenlijk probeer je uit te zoeken, die mensen of die firma die voor mij zit, hebben die het geld, praat ik met de juiste, hebben die dat echt nodig? En een van de vragen die ik stel, zo noemt mijn laatste boek, why now, waarom nu? En dat is de enigste factor die gaat bepalen of een deal snel gaat of niet. Als het kot in brand staat, gaat vlug. Maar de meeste mensen, het kot staat niet in brand. Dus... Dan moet je die zaadjes planten en dan weet je, ik ben vertrokken voor 9 tot 18 maanden. Dus ik zie heel veel klanten die bij mij nu komen, dat zijn eigenlijk mensen die ik 6 of 9 maanden geleden mee heb gesproken. En dat is gerelateerd aan het bedrag. Als jij iets van 1 miljoen wilt verkopen, dan ga je tussen 9 maanden, 18 maanden bezig zijn. Omdat je heel veel lagen van de hiërarchie door moet. Ga je iets klein verkopen, gaat dat heel vlug. Ja, dus terug naar dat proces. Uw eerste stap is kwalificatie. Ik ben even B2B aan het schetsen. De volgende stap is, je gaat die mensen moeten ontmoeten. In B2B, 80% van de deals tussen de 4e en de 5e meeting. Dus je hebt meerdere meetings nodig. Ja. Dan ga je moeten een offerte maken, gaan een prijs moeten zeggen. En dan begint voor mij het langere periode, wat iedereen onderschat, als het onderhandelen. Dus, ik moet naar de board, of ik moet dit of ik moet dat doen. En dat is de negotiatiefase. En dan heb je eigenlijk de laatste fase. Dan is het gewonnen of verloren. En dan heb je nog een hoop deals die zo eeuwig blijven hangen. En dat moet je dan in wat ze noemen nurturing steken. En wat je daar naartoe doet, is je moet er af en toe naartoe sturen, maar op een heel subtiele wijze moet je zeggen, hier, uw concurrent heeft bij ons gekocht. Maar dan veel subtieler als dat. En de reden waarom is, dan denkt, ai, ik ben achter, dat gevoel. En als je dat goed doet, heb je een conversie van ongeveer 25% op die deals die zo blijven vasthangen. Maar heel veel mensen laten dat... De meeste sales willen altijd maar nieuw. Ik ben zo'n business development profiel, altijd maar nieuw. Terwijl dat eigenlijk wat je al hebt, dat je daar 10 keer verder mee kunt gaan. De ultieme sale, als mensen zeggen, ik zit in de problemen. Michael, ik zit in de problemen, kom eens langs. Het eerste dat ik doe, is ik zeg, ga naar je bestaande klanten die gelukkig zijn. En zeg gewoon iets heel simpel. Vraag gewoon, zeg, ik zit wel vast, is het wat moeilijk. Wie zou dat nog kunnen gebruiken? Tupperware doet dat ook. Al die verzekeringen, al die mechanismen zitten zo, referrals. Je kunt 20-30% je omzet direct doen groeien door alleen dat te doen. Maar niemand doet dat. Omdat niemand dat goed durft en ze denken, terwijl dat uw bestaande klanten die gelukkig zijn, die hebben een enorme gunfactor. Zeg het, maar ik doe dat zelf ook niet, want ik ben altijd maar met nieuw bezig.
Dat is ook goed.
En de loodgieters zijn kraanlijk, maar het is effectief zo.
Nee, dat is echt zo. En dat is iets zelf, Nadia, ik weet niet of dat jij ervaren hebt, dat ik soms, zeker in het begin van onze business, heel zwaar heb onderschat, je haalde dat er net aan in het begin van...
Het duurt zo lang om een sales te sluiten.
De uitgerekte tijd... Over een eerste ontmoeting en een vallen van een deal, dat is iets dat ik zelf bijvoorbeeld echt heb moeten leren en ook heb moeten loslaten. Allee, waarom duurt dat zo lang?
En je kunt niet shortcutten. Want als je shortcut, ga dat druk beginnen zetten. En eigenlijk kun je geen druk zetten. Mensen zetten druk op zichzelf. Maar als jij druk op mij gaat zetten, dan ga ik achteruit gaan zeggen, zal het gaan? Pas op, dat is een hele belangrijke.
Maar dus dat is toch een hele dunne grens tussen geen druk leggen, maar er wel voor zorgen, heel je boek, why now... Ja, je moet toch het gevoel geven dat een huis nu in brand staat, waarvoor jij de oplossing vindt, maar waar ligt die grens met dan te zeggen, geen druk leggen, maar wel die snelheid gaan creëren ergens.
Dan heb je in sales de grote blok closing, hè. Dat is wat iedereen wil hebben. Ah, mijn sales moeten beter closen. Ik heb daar heel veel trainingen gehad, heel veel trainingen over gegeven. Eigenlijk komt dat bij mij neer op de juiste moment de juiste vraag stellen. En de juiste vraag is een bepaald punt, als het te lang geduurd heeft, is zeggen, kom, we beginnen eraan. Ik doe dat soms, hè. Het is goed geweest. We gaan eraan beginnen. Die en of die en datum. En heel straf genoeg lukt dat heel veel. Het is misschien ook mijn alfa-persoonlijkheid die ineens zo overhand neemt. Maar je moet gewoon weten, aanvoelen. En ik denk, dat is een kok. Ik heb een vriend van mij, is een chef-kok. Die kijkt gewoon een stuk vlees en die zegt, dat is klaar. Ik zeg, hoe weet je dat? Ik riek dat. Hoe kun je dat rieken? Die is daar niet eens aan geweest. Dat is wat een hele goede closer, een hele goede sales met veel ervaring, die weet, nu moet ik duwen.
Het is bien cuit.
Het is bien cuit. Dat is een goede vergelijking. Met een volgende mop.
Nina heeft bien cuit.
Bedankt, 50 koffies. Ja, voor de volgens, één koffie die je me hebt aangeboden.
Ik heb daar misschien dan nog een bijkomende vraag over. Hè, want heel vaak is het salesproces wel gegaan over hoe sluit je vandaag een deal. Als je kijkt naar bedrijven die op grote beurzen staan, als je naar Bounty Boy of dergelijke gaat, dan gaat het heel hard over, oké, vandaag komt er iemand binnen en ik sluit het contract hier aan tafel de dag zelf en laat er niet te veel denktijd over. Daar. In combinatie dan met, je moet er wel genoeg tijd over laten gaan en maar, wel een aantal maanden wachten.
Maar die en ik sluit het nu, ik teken het nu, zie je minder en minder.
Ja, is dat iets wat dat uit te dingen
ja, dat begint recht uit te gaan, omdat je dat online kunt. Dus het is eigenlijk de oudere generatie die echt ergens naartoe gaat om dat te doen, omdat die zo getraind zijn. Maar de nieuwe generatie zegt, maar wacht nog even, ik kan nog eens even bekijken en ik zal dat wel online gaan doen. Kijk naar een auto verkopen, hè. Dat is nu puur B2C-impuls gedrag. Ik stap ergens binnen, daar ik daar goed, krijg daarmee. Ik denk, oké, kom, geef dat papier, ik teken. Maar als je dan aan speciale auto's gaat, dan zit het in zo'n bedragen dat sommige mensen zeggen, maar moet dat toch nog niet met de banken. Nee.
Gaat er trouwens uit, hè? BMW is aan het schakelen naar volledig online gebeuren en de showrooms volledig weghalen zelfs.
Ik heb de keynote gedaan bij de introductie van de Polestar 3. Dat was grappig, want die was er niet, die auto. Dus dat was virtueel. En die hebben bijvoorbeeld sales, maar geen commissiesystemen. Dat is ook al speciaal.
Ja, die commissiesystemen vallen
geen
ook commissie, weg, hè?
Twee. Je kunt daar er wel een showroom, omdat je wilt wel de ervaring hebben. Tesla heeft ook showrooms, hè. Ervaring om ermee te rijden. Maar je hebt er maar een paar. En dat zijn eigenlijk soort experience centers geworden. Maar een deal wordt eigenlijk gedaan online.
Ja.
Je doet maar online.
Ja, en die gaan blijkbaar volledig overschakelen. Binnen dit en een aantal jaar.
Interessant, je haalde het zelf al aan, dat je ook veel in bedrijven terechtkomt. Dat ze zeggen, we hebben een probleem. Michael, kun jij ons helpen? Als je in bedrijven gaat en... voornamelijk dan B2B, je maakt het eigenlijk niet uit, B2B of B2C. Wat zijn dan volgens u de meest gemaakte fouten in salesprocessen dat je ziet gebeuren bij bedrijven?
Het allergrootste en waarom ik daar blijf over babbelen is 1, die shortcut willen nemen. Continu die shortcut. 2, continu dat praten over zichzelf. Mijn firma is de beste en dit en dat. En ik heb het al zo erg als ik ergens toekom en die CEO die pakt me mee en die toont me zijn magazijn, dan weet ik al, oei, they're in trouble. Dat magazijn is tof, maar dat is niet de keys. Hij is er fier op, maar dat is niet de centerpiece of wat je doet. Tenzij dat je magazijnruimte verkoopt. Aha. Dus dat is een van de grote problemen. Is die shortcut, is die sales en ook gewoon geen schaalbaarheid. Die schaalbaarheid is zo belangrijk.
En leg dan een keer wat concreter uit, die schaalbaarheid.
Ik geef maar stom voorbeeld. Ik doe heel veel training over LinkedIn. Ik snap niet. In B2B, dat je salesmensen hebt die zeggen, die LinkedIn, je verwacht van mij dat ik dan even posten en zo. Ja, ik verwacht dat van u 30-40% van uw tijd met LinkedIn zijn, want dat is extreem schaalbaar, je kunt iedereen in de wereld bereiken. Ik snap niet dat die gasten, dames of heren, dat niet in hun model opnemen. En als ze denken dat dat nu moeilijk is, we zijn nu bezig in het jaar van de conversational AI, dat wordt nog 10 keer zo moeilijker en 10 keer zo sneller dan wat ze nu al moeilijk perciperen. Dus dat gaat heel, heel hard gaan. Dus ik denk wel dat de sales, de manier waarop sales gedaan wordt, enorm gaat veranderen. Ik denk dat mensen niet beseffen, de komende 2 jaar gaat dat extreem veranderen. Want ja, de ChatGPT's van de wereld. Maar dat gaat echt, ik zie dat nu al, hè. Dat begint enorm. Die berichten dat ik begin binnen te krijgen, die zijn zo perfect, zo op mij afgestemd, dat ik soms echt denk, wauw, dat moet AI zijn geweest, want niemand anders kan dat zo doen. Dus je voelt al... Dat AI tegen AI, allez, gaat, dus dat gaat wel echt iets enorm, enorm gebeuren. En ja, natuurlijk de eeuwige streven naar kostreductie. Maar er is één ding dat je niet gaat kunnen vervangen, dat is het ik zie de andere mens. Allez, dat kun je wel vervangen op termijn. Ik ben ermee bezig met avatars en zo, maar dat is zo binnen een paar jaar. Maar ik zie iemand, ik kan hem aanraken, ik luister ernaar. Het is echt. Ik vertrouw hem. Ik had zo mensen die lezen met een boek en dan zeggen die, kom eens zien, het gaat zo'n blazer zijn. En dan zien ze mij op podium en dan zeggen, hij heeft toch misschien wel iets te zeggen. Ze zijn allemaal heel stil aan het kijken naar mij, dan denk ik, oké.
Je hebt het al aangehaald, hè, door over LinkedIn te beginnen en te zeggen dat je daarop heel de wereld kan gaan bereiken. Vandaag is dat wel een beetje de realiteit voor heel veel bedrijven. Je concurreert niet meer met het bedrijf dat bij jou in hetzelfde dorp gelegen is, maar je concurreert letterlijk over heel de wereld.
Ja en nee, vind ik. Omdat meer en meer zie ik ook firma's de bewuste keuze maken om lokaal terug te gaan. Omdat dat ook interessanter is, ecologisch. Hè? Pas op, onderschat het sustainability, dingen er ook niet van. Maar anderzijds moet het altijd globaal zijn, moet altijd naar daar zijn. Je hebt heel veel mensen die eigenlijk zeggen, ik draai eigenlijk mijn marge hier in een straal van 20 kilometer. Laat mij dat daar gewoon doen, maar dan optimaliseren naar dat.
Ja, maar ik denk dan toch wel dat er nog wel... Allee, als je zo kijkt naar heel simpele webshops bijvoorbeeld, trappenbekleding of dergelijke. Ja. Bijna al de .be's zijn wel ingenomen door de .nl's, maar die hebben gewoon een tweede .be. Als je dan kijkt naar webshops...
De Nederlanders zijn er zeer
De Nederlanders zijn er fantastisch goed in om heel simpele dingen te gaan verkopen. Ja. En dan merk je toch wel dat je sneller aan het concurreren bent tegen een webshop in Nederland dan iemand dat bij u in de buurt zit, hè?
Ja, absoluut. Vandaar dat er experience terug gaat bijkomen. Dat sommige van die showrooms die allemaal zijn afgeschaft er terug gaan komen, gewoon om die connectie terug op die manier erin te krijgen. Mm-hmm. Het einde van de dag, ik zeg maar iets stom, maar een fiets. Ik ga een stoem voorbeeld geven. Je koopt daar een dure fiets. Maar als er iets mis is, wil je wel ergens naartoe kunnen gaan. Dus met een tweede keer dat ik een fiets koop, ik koop die niet meer online. Ik ga die daar kopen. Ook al kost die meer, omdat ik weet, ik kan die hier letterlijk komen afzetten. Mm-hmm. Los het op. En in heel veel business, als je dat kunt bereiken, dat is voor mij gewoon, dat hoort erbij.
Mm-hmm. Is er nog op een andere manier waarop je dan het verschil kan gaan maken? En op te vallen tegen de rest van de wereld.
Als ik nu het woord content uitspreek, dan schiet het mij af. Maar
content maken.
Maar, we gaan nu nooit afschieten over content maken, promoten.
Nee. Daar kunnen nu nog wel een verschil maken. Gelle moet trouwens... Allee, Gelle doet dat nu bij de week. Even een zijsprong weer maken. Maar Gelle doet dit in het Nederlands. Ik ben in het Engels begonnen. Met het idee van, de wereld doet dat in het Engels. De wereld is groter dan België. En hoe langer dat ik dat nu doe, hoe meer dat ik effectief aan het denken ben. Ik ga gewoon terug naar Nederlands. Ben ik eigenlijk gelukkig. Waarom moet ik dat in het Engels gaan doen? En, dan staat het daar op die podium en dan denk ik,
We dachten net wel dat je af en toe afkijkt van 50 koffies. En ik zou toch een keer wat meer moeten gaan luisteren naar die podcast-experten.
Nee, maar ik vind dat in authenticiteit ook soms taal wel belangrijk. Allee, niet dat je niet authentiek kunt zijn in een andere taal, maar ik denk dat je altijd het authentiekst kunt zijn in je eigen taal.
Mm-hmm. Ja, maar het is misschien ook gemakkelijk, moest je in het Engels spreken, voor mij omdat je dan zoals in een film zit. En je kunt soms een rol spelen. En moet een rol spelen? Nee. Maar toch een klein beetje. Ja. Want ik vind zeker als je naar podiums gaat, naar video, naar beeld, een klein beetje feller werkt wel.
Ja, ja, tuurlijk.
Dus dat hoort er wel bij.
En ik denk dat het ook wel een beetje meer moet opvallen op het moment dat op een podium staat en dat het tegen iemand babbelt die
dat
voor je staat.
Ik denk niet dat Beyoncé zo op dat podium thuis rondloopt. Dat kan ik me niet inbeelden.
Het zou very extra zijn. Het
zou wel heel
erg. Dat is een krom.
Hebben ze het daarnet ook eventjes gehad?
Oh. Ja, zo.
Fantastisch.
Met een koffie op dat paard, zo gaan we koffie gaan halen. Ja, moet ik het.
Nee, je hebt het daarnet ook gehad over dat je niet te veel moet babbelen over je eigen bedrijf en over je eigen producten en diensten en dergelijke, maar hoe zorg je er dan wel nog voor dat jouw eigen product of dienst of bedrijf wel een beetje opvalt en dat mensen toch wel de waarde kennen of de kwaliteit kennen van je bedrijf?
Heel goede vraag. De sleutel zit hem in het probleem. Je gaat over het probleem praten, dat er is, en als jij over het probleem gaat, heb je impliciet ook de oplossing.
Mm-hmm.
Ja? Maar de manier waarop je over het probleem praat, de manier waarop je het probleem formuleert, maakt dat jij een unieke oplossing hebt. En dat is iets dat mensen niet begrijpen. Dus als ik zo van die sales decks en sales storylines moet maken, dan ga ik heel lang nadenken, niet over hoe zou ik die pitch doen, want dat weet ik eigenlijk bijna onmiddellijk als ik mensen iets zie zeggen, weet ik, zo zou ik hem doen. Maar wat ik echt het verschil in kan maken, is daar binnen over nadenken van, hoe ga ik dat probleem hier zodanig formuleren, dat ik de enigste ben die dat kan oplossen. En dat is een hele moeilijke.
Dat is wel een goed inzicht, vind ik.
Ja, ik vind ook wel een goed inzicht.
In één koffie verdient.
Je krijgt ze beter.
En dan misschien nog een bijkomend vraag, maar wat zijn dan de misconcepties over sales?
Ja, typisch sales is cold calling, is bellen, is de Wolf of Wall Street, is de typische man dan nog typisch, die heel veel geld uitgeeft en die heel veel drinkt, komt ook nog altijd bij. En zo, en schone auto's, en heel die. Ik vind de beste sales, dat zijn eigenlijk echt... experten, dat zijn zo mensen die denken dat ze geen sales zijn, maar die wel heel veel weten over één onderwerp. Het enige dat die mensen niet gecoacht moeten worden, is dat ze niet te veel babbelen. Want als je verliefd bent op iets, dan kun je er niet over zwijgen. Die balans moet wel. En want ze denken bijvoorbeeld, Michael, je moet een keigoede sales zijn, omdat jij zo vlot bent. De vlotte mensen zijn niet altijd de beste sales.
Nee, want dat is eigenlijk... waar je dan aan denkt, je wilt ook niet het gevoel hebben dat een beetje in het zak wordt gezet, ja. Dat er iemand sales maar tegen u aan zegt, het doen is. Is dat ook geen misconceptie?
Wat je nu zegt, is eigenlijk het groot probleem. Mensen vertrouwen salespersonen.
Nee, je wordt wel stofzuiger. En ook heel vaak, we moeten het ook gewoon noemen als het is, als je naar de klassiekere KMO's gaat, zijn dat ook zo de afgeborstelde types met gel in hun haar en een
ik zat hier tijdens de lunch truitje. En ik zag ze, ik kon zo zeggen, ja, ja. Die en die vrouw. Vandaar dat ik ook met zo'n pulletjes rondloop en een beetje bewust anders doe.
Voor de mensen die aan het luisteren zijn, Michael zit hier in een zwarte trui met zo'n kapje, een beetje gangster achter. En er staat in het midden van zo'n trui, why
dacht,
now?
50 koffies, 50 cent, dat is allemaal.
Dat moeten wij natuurlijk
stel nog eens een vraag, kom, stel nog eens een vraag.
Je hebt twee boeken geschreven, waarvan je eerste boek Nobody Knows You is, over naamsbekendheid genereren of om dat op te bouwen.
Vooral over vertrouwen. Hè. Hoe bouw ik vertrouwen op voorhand en op schaal? Dat was eigenlijk het idee dat erachter zit.
Maar vertel dat een keer, hoe bouw je
Ik snap nog altijd niet dat ik eigenlijk met zo'n boek ben begonnen en niet met een salesboek. En ik weet nog toen dat ik daaraan bezig was, ik was daar toen enorm gepassioneerd mee. Dat was toen vol een bak van die YouTube-shows dat ik maak was. En eigenlijk wat ik daarin uitleg is hoe dat je dus content kunt maken over uw expertise, over het probleem van uw prospecten, van de markt, en hoe dat je dat dan, want niemand heeft tijd om dat te maken, hoe dat je dat dan gaat batchen, zoals jullie drie opnames op een dag doen, kun je er 20, 30 video's maken op een dag en dat dan gaan verspreiden. En zo gaat eigenlijk vertrouwen hebben op voorhand. En we zijn vertrokken. Dat mensen nu al eens gezien hebben, iets gehoord hebben van u. Lichtjes in de weg staan, lichtjes in de weg staan.
Ja, lichtjes in de weg staan vind ik ook interessant.
Ja, want als wij podcasts maken voor bedrijven die wel mee zijn met content in dat verhaal wel doen. Een tweede verhaal waar wij vaak op botsen is van ja, maar ik wil niet te veel weggeven. Ik wil niet al mijn kennis weggeven.
Dat is dus dikke zever. Ja, dus eigenlijk,
wij denken altijd, geef alles weg.
En geef alles weg, omdat je fundamenteel... Dat is echt een goede vraag, want dat is eigenlijk de samenvatting van de Nobody Knows. Dat is, als je er echt over nadenkt, je offering, product, service, een mix van de twee, is fundamenteel twee dingen. Eén, je kunt het sneller als... zij het zelf zouden doen, een shortcut. Twee, ze moeten zich minder zorgen maken. Ik weet dat ontzorging, en iedereen zegt dat gebruikt in de verkeerde context, maar fundamenteel is het een shortcut en een ontzorging. Dus eigenlijk, als je alles weggeeft, of zoveel mogelijk weggeeft, 90%, je kunt ook niet alles uitleggen, als je 90% weggeeft, je prospect wil het zelf niet doen. Die wil dat jij het voor hem doet. En als je die klik maakt in je hoofd, ja, als je ziet, in mijn sales training, elke slide dat ik doe, die kun je op YouTube vinden. En toch is het een combinatie, dat maakt dat mensen dat ik willen dat ik het ga uitleggen.
Ja, en toch heb ik daar dan nog wel een vraag over, want dat, is er dan ergens een grens of is die er totaal niet? Als ze geen problemen hebben met alles te delen, maar langs de andere kant soms wel te denken, goh, dit is wel iets wat ik verkoop aan andere klanten, moet ik dit dan ook gratis gaan weggeven als iemand anders er effectief wel voor betaalt om dat ook te krijgen?
Wacht, je hebt twee lijnen. Hè. Je hebt één, de concurrentie. Daar wordt niet over gesproken, maar daar moet ook wel eens over nadenken. Ja, als jij alles uitlegt en alles doet, is dat de concurrentie. Ik geef een fantastisch voorbeeld. Een goede vriend van mij, een firma, ik kan niet zeggen de welke. En die biedt eigenlijk financiële diensten aan. En die is op een jaar tijd van ene mens zijn, van twee mensen zijn die nu naar 28. Dat concept werkt zo goed dat er heel veel dan nu aan het kopiëren zijn. En ik zeg tegen hem, je moet echt beginnen naar de wereld gaan uitdragen dat jij dat model hebt. En dat je dat doet en hoe dat werkt. Ja, maar zegt hem, dan kunnen ze allemaal kopiëren. Nee, jij bent de eerste. Jij bent degene dat het gaat claimen. Zeg, je claimt het niet. En dat is ook zoiets dat ik heel veel zie gebeuren. Je mag het claimen. Kun je alles weggeven? Nee, want je hebt ook zoiets als intellectual property. Je hebt zoiets als copyright. Er zijn sommige dingen dat je niet kunt weggeven. Mm-hmm. Wat mij opvalt, is als ik op een podium sta, of anderen staan op een podium, wanneer maken mensen foto's? En dat wil zeggen dat het belangrijk is. Ja, want ze willen het onthouden. Dat is als er modellen getoond worden. Mm-hmm. Dus zorg dat u intellectuele property. Wat je ook doet, dat een model is in 3 stappen, in 5 stappen. Dat maakt niet uit, maar dat een model is. En mensen kopen het model en zeggen, doe dat voor mij. Mm-hmm. Als je er echt over nadenkt, de opnames van 50 koffies...
50
de opnames van...
Het
eindproduct is eigenlijk niet jullie intellectuele property, want dat kunnen we wel copyrighten, maar het proces om daar te geraken, dat is wat dat geld verkoopt. Ja. Dat is iets dat de mensen niet altijd begrijpen.
En ik vind het ook interessant om inderdaad na te gaan denken over bepaalde zaken in een model te gaan steken dat eenzelfde format op verschillende manieren toe te passen is, maar het is maar toe te passen met de juiste begeleiding tussendoor of zo. Was dat duidelijk?
Ja.
Ik zie jullie zo heel duidelijk.
Ja, inderdaad. Nee.
Als het zinnig is, dan gaan we kritisch kijken.
Je hebt het al in het begin een beetje aangehaald, maar je hebt dat zelf ook heel veel gedaan. Is dat je op een gegeven moment een heel sterk personal brand bent beginnen ontwikkelen, als salesguru. En dat eigenlijk ook een beetje loskoppelen van het bedrijf waarvoor je werkt op dat moment. Wat maakt dat zo belangrijk, is die personal brand? En hoe, is dat zo, hoe kan dat werken?
Die personal brand gaat vooral over credibiliteit en schaalbaarheid. Ja, en ook op voorhand, als ik ergens binnenstap en het gaat over sales, zal er wel iemand in die zaal mij gezien hebben. Dus je hebt al direct een stap voor. Dat is eigenlijk de grote truc eraan. Kan iedereen in een firma personal brand worden? Nee, je kunt er maar een aantal. Niet iedereen wil dat doen. Hè. Twee, je hebt er al een aantal die dat moeten doen. En voor de rest, ik vind bijvoorbeeld elke executive moet een personal brand hebben. Je kunt niet meer zonder. Ik zat onlangs bij, ik mag niet zeggen waar, maar een ongelooflijk grote firma, een van de oudere firma's in België. En die CEO zei tegen mij, Michael, ik geloof er niet in, want... Ik zei, heb je al een persoonlijke website? En zei, ik geloof er niet in, want ik heb een boek gelezen en de echte grote firma's, de echte great companies, daar is de CEO altijd op de achtergrond. Ik zeg, dus wacht even. Dus je gaat mij zeggen dat Amazon, Microsoft en Tesla het zegt aan toon zijn. Of, ja, nee, maar die bedoel ik niet. Ja, welke zijn dan de grootste firma's? Snap je? Ja. Dus het was een heel raar gesprek zo. Dus ik dacht op een bepaald punt, ik ga gewoon zwijgen, want dat heeft geen zin. Maar personal brands is een heel belangrijk. Wat er bij mij nu fout aan het lopen is, is... Ik heb een echte personal sales brand, maar 80% van mijn inkomen is eigenlijk in een content agency. Ik heb dat nooit deftig uitgelegd waarom dat zo is. Dus ik ben nu mijn verhaal een beetje aan het draaien, waarbij dat ik zeg, ja, maar sales is content, content is sales. Ik ben dat eigenlijk terug in elkaar aan het
laten. Ja.
En hoe pak je dat dan aan, om dat dan
uw verhaal
een
moet gewoon consistent
zijn.
Nu, bijvoorbeeld, neem nu LinkedIn. Hè. LinkedIn-strategie. Je kunt eigenlijk 2 tot 3 verhaallijnen aanhouden. Jij kunt perfect vertellen, dit is mijn privéleven en ik ben gelukkig met mijn kindjes. Dit ben de sales-expert en kan nog iets anders ernaast doen. Ik fiets graag. Het beste voorbeeld, Nespresso, een van de beste personal brands dat ertussen zat, was een gast die geen koffie dronk, die graag thee dronk. Van fantastisch, dat verhaal. Dan begon hij over koffie te praten. Hij was echt goed gedaan. Ik blijf in thema, hè. Dus dat
Ja.
Ik
ben wel benieuwd naar het verhaal, eigenlijk.
Ja, dat zal vernaden. Het gevaar dat erin zit, en dat is een ander gevaar, dat is, stel nu morgen dat ik zeg, okay, met ik dat stof, ik heb het gat, ik verkoop het. Zeg maar iets. Sales, ik verkoop. Ja. Als jij de firma bent, heb je een probleem. Dus je moet eigenlijk altijd, als je een business wilt opbouwen, loskoppelen en moet je een business kunnen leven zonder je, maar moet ook inkomsten genereren zonder je. Dat is wat de 2 vereisten. Dus daar is wel... Ik ga eens bij mij heel gelukkig zijn, als op dit moment is dat nog niet het geval, als er zo'n krijg deals binnenkomen, dat ik eigenlijk van niks in weet, en dat we zeggen, Michael moet dat factuur sturen, dat ik denk van, wat, dan zijn we goed bezig.
Ja.
Ik wil ook
ik
dat.
Ik vind het wel interessant. Hè? Wij zijn ook een beetje bezig met een rebranding van ons personal brand. Also, we zijn heel hard gekend als de hosts van 50 Coffees en inspirationele podcasts maken. Vooral die van ons maken eigenlijk. Maar mensen kennen ons nog niet genoeg voor het feit dat wij ook podcasts voor andere bedrijven maken.
Ja.
En dus ook, wij vinden dat ook wel een beetje een uitdaging om nu een beetje die rebranding te doen. En daar veel over te communiceren.
Ben ik, het team staat voorop en ik ben eigenlijk een van de klanten. Zo heb ik het opgelost. Ik ben nou wel de CEO en ze kunnen wel eens aan van mij een vraag stellen, maar ik wil niet de hele tijd met mijn gezicht zeggen, Kemetic is niet Michael. Als het over de personal brand Michael gaat met de goeren, ja, dan gaat dat echt niet rond mijn gezicht kunnen en de kathedraal van een lichaam en zo, maar...
Ja. Denk jullie misschien...
Dat is te lang aan het duren, hè.
Okay, zijn we maar proberen, de helft?
Nee,
saboteren. Nee, kijk, dat brengt ons meteen bij je hoodie dat je draagt, met de grote letters Why Now. Je hebt er ook een boek over geschreven, misschien over het algemeen. Waar gaat het boek over?
Dus ik had, als het eerste boek ging over vertrouwen bouwen op schaal, dan dacht ik, we zijn er. Hè. En eigenlijk ontdekte ik, het is toch niet omdat ik u vertrouw dat ik van u iets ga kopen.
Ja, dat is waar, want het kan ook zijn dat je me overtuigd hebt om het product te kopen, maar dat ik het ergens anders ga gaan kopen.
En dan is de tweede vraag was dan natuurlijk van, hoe kun je er dan voor zorgen dat ik van u iets koop en waarom zou ik dat dan nu vandaag doen? Natuurlijk met de enige subtiliteit, want je kunt natuurlijk niemand forceren om te tekenen. Daar hebben we ook filmpjes over gemaakt, waar mensen hun hand pakken en gewoon een contract tekenen en zo. En eigenlijk gaat dat over, er zijn 5 grote blokken in die boek. 1, waar leg ik uit van hoe kun je Why Now gaan opwekken en enorm gaan versterken, of het zaad van de twijfel planten. En dat gaat dus effectief rond dat probleem. En je hebt daar 3 variaties in. Je hebt ofwel kennen uw prospecten, weten ze exact wat ze willen. Dan moeten ze eigenlijk laten twijfelen eraan. Ik ga het nu echt super kort samenvatten. Als prospecten zelf twijfelen, ze weten het niet goed, moet je het tegenovergestelde doen, je moet ze zekerheid geven. En als prospecten geen enkel probleem hebben, dan moeten met een baseballknuppel erop kopen en zeggen, iemand is je eten aan het opeten, maar je weet het niet. Ja, of je zei, zo noemde dat, de kikker dat? Nee, is dat de kikker? Zo in een pot kokend water zit er een beest in en die beseft niet dat ze aan het koken zijn. Ja. Dat is een derde. Dus dat is één, het probleem. Okay. En het probleem formuleren is de sleutel. Twee is dan, hoe werkt vertrouwen? En dan is het iets heel stom, bijvoorbeeld als jij iedereen zegt van zijn eigen, bestand al 20 jaar, ik heb al zoveel ervaring, maar fantastisch. Als iemand anders dat zegt, werkt dat beter. Dus hoe ga je dat gaan doen? Dan ga je bijvoorbeeld visueel, bijvoorbeeld in jullie... Stel nu, want by the way, of dat dan nu een presentatie is, of een webpagina, of gezegd iets, voor mij is allemaal hetzelfde. Dus als je gaat kijken bijvoorbeeld naar je website bij jullie, wat moet daarop staan? Daar moeten zo van die 4,5 ster op 5, zo van die keurmerken. Ik ben al in de gazette, want als het in de gazette was, is het waar. Dus die logo's die moeten eigenlijk van in het begin continu... Dus als ik iets zeg of iets ga tonen, ga ik continu een logo of een getal of een gezicht erin verwerken. Dat wekt enorm vertrouwen. Ik ben nu echt heel kort aan het uitleggen. Het derde deel is eigenlijk alles wat te maken heeft met aandacht. Typisch, je hebt in het begin een piek en op het einde een piek. En hoe werkt dat en hoe kun je daarmee omgaan, hoe kun je daarmee spelen? Heel veel visuele... Bijvoorbeeld mijn slides, ik weet niet of je ooit slides van me hebt gezien, dat is altijd een zwarte, een witte, daar zit heel veel gedachten achter. Hoe zorg ik ervoor dat ik beslis wat mensen kijken? Iets heel stom, het feit dat wij allemaal met de wagen kunnen rijden, wil zeggen dat wij geconditioneerd zijn om pijlen te volgen. Dus als ik gewoon ergens een pijl teken en ik zet daar iets, wij gaan allemaal daarnaar kijken. Mm-hmm. En zo moet dat natuurlijk niet overdrijven, je moet het allemaal subtiel doen. Hè? Ja. Ja. Het allemaal subtiel doen. Maar dat zijn heel veel kleine technieken die enorm impact hebben. En dan kom je snel op het psychologische effect van hoe zitten mensen in elkaar. Heel plezant allemaal.
Daar gaan we het binnenkort ook nog over hebben in een andere aflevering. Ja. Alles over dat psychologische effect.
Heel leuk.
Aspect.
Je mocht daar gewoon niet in overdrijven. Dat moet natuurlijk voelen. En dan heb je een stukje wat ik noem structuur. Dat wil zeggen, heel eenvoudig, als jij in sales zit en je wilt iets uitleggen, dan moet je altijd de wereld voorstellen als complex en ingewikkeld zonder uw oplossing of zonder uw dienst. Ah, je wilt zelf podcast maken. Welke micro ga je nemen? Je kunt €50 uitgeven, maar je kunt ook €1000 uitgeven. En je nog een camera nodig. En wist je dat XLR-kap... Zie je wat ik aan het doen ben? Ik creëer onrust. En wat doen de mensen dan? Dan gaan ze dat uitleggen hoe je dat moet oplossen. En dan blijven ze uitleggen. En wat doe je zonder te beseffen? Je gaat die onrust zelfs nog vergroten. En dat moet je niet doen. Je
moet
even uitleggen, van... Dat, zo kun je dat oplossen. En dan moet je rust brengen door te zeggen... Wij kunnen dat heel gemakkelijk voor doen. Onthoud, shortcut, ontzorgen. We hebben daar honderden podcast... Hebben daar een proces van 3 stappen. Heel eenvoudig. By the way, op jullie website staat dat mooi in 6 stappen. Dat is structuur. Zeer belangrijk. En dan eindig je met je volgende stap. En je hebt altijd 2 keuzes, onthoud dat. Ik doe dat in e-mails, ik doe dat op keynotes, ik doe dat eender waar. Dat is, ofwel ben je te vroeg, en dan moet je iets inspirerend, educationeel, probeer het zelf.
Lees
het
gedaan,
inzicht. Ja. Ja. Ofwel zit op tijd, ja. Ofwel zit op tijd, het kot staat in brand, en dan zeg je, ik heb een expert nu beschikbaar. Altijd die 2 keuzes. En een mens zal zelf wel kiezen wat hij moet hebben. Maar als jij zegt wat hij moet doen, gaat hij weglopen.
Nee, maar dat is waar. Daar zijn we wel heel hard op aan het werken, hè?
Ja, dat is waar. En ik heb... Jana had inderdaad een event bijgewoond van jou, Michael. En ze had me daarna die tip heel mooi meegegeven.
Geen ontsnappen
en ik heb
aan.
Ja.
Echt in de weg staan.
Ja, ja, voilà.
En ik heb dat wel meteen toegepast, eigenlijk. Dus ik was nu aan het vertellen. Ik dacht, haha, trots, ik heb dat gedaan.
Voilà.
Keigoed.
Ja, ik ben ondertussen met al die informatie al even de kluts kwijt.
Urgentie, misschien even terug daarnaar koppelen. Dus je hebt dat heel even uitgelegd. De fouten die gemaakt worden bij urgentie te creëren, is dat dan die short toch te snel
gaan? Ja, vooral die shortcut. Of ze schrik aanjagen en ze blijven schrik aanjagen. Je moet even schrik aanjagen, maar je moet ook niet...
Oplossen.
De wereld moet ook niet vergaan. En soms heb ik dat ik echt zo denk van, oh, rustig, nog een klop. Ja, die mens die loopt gewoon.
Die denkt, ik moet het al niet meer hebben, joh.
Er zijn eigenlijk, als je gaat kijken naar deals en forecasts, ik word heel veel uitgenodigd, ze betalen me daarvoor, dat is een van mijn dingen, is kijken naar firma's en ik kijk naar die pipeline van al die deals en dat is zoiets intuïtief, kan ik heel snel zeggen van, dat is er mis. Of ik voel dat er daar iets niet klopt. En dat zijn eigenlijk 2 grote redenen. 1 is, je past de verkeerde salestechniek toe bij de verkeerde mens. Hè. Dus bijvoorbeeld iemand die niet zeker is, ga je beginnen ophameren. Nee, iemand die niet zeker is, moet je juist rustig en zekerheid geven. 2 is dat je die structuur niet doet. Dat je dat veel te moeilijk maakt, veel te veel uitlegt en dat je niet stopt. Typisch ingenieurs hebben zo de neiging om dat dan in detail te willen uitleggen. toch niet de eerste meeting. Je weet dat je een paar meetings moet hebben. En dat is ook zo een techniek, allee, dat is ook iets dat je zo kunt toepassen. Ik noem dat de radiocommercial. Als je naar de radio luistert, dan zeggen ze ineens, ah, gisteren is die van Coldplay. Manneke, dat is irritant, geloof. Maar weet je wat? Na de commercial break. Ik vind dat sales heel veel dat moet doen. Heel veel teasers neerleggen. En als je meer wilt weten, kom dan daar, maar dan op een goede manier. Bijvoorbeeld, zo jullie doen dat, de state of play van podcastwereld. Of zo van die toestanden. Ja, dat werkt zeer intrigerend. Als mensen het gevoel hebben dat ze iets aan het missen zijn, omdat ze een dieper inzicht kunnen krijgen, of iets naar de cijfers van de concurrent kunnen zien, dan hebben ze altijd een tweede meeting. Dat is gewoon radiocommercial stijl. Ik ben ze stil aan het krijgen.
Ja. We zijn, ik ben inderdaad ook enorm...
Zeg, als ik nog eens mag terugkomen, dan. Hè.
Een ander aspect van sales is natuurlijk... Je hebt het, ik herinner me dat heel grappig. Je hebt dat heel visueel gemaakt. De presentatie waar ik dus aanwezig was, zoals Nadia zei, is de zee van nees. Heb jij daar een heel
de
grappig...
Lake of Rejection.
Ja, ik heb daar heel hard gelachen met die met die slide specifiek. Dat was heel dramatisch. Jij in het zwart zien een effectieve zee.
Aan het zwemmen en zo.
Ja. Hoe gaat je daarmee om? Of hoe...
Ik had ook een keer gehoord, en dat is iets wat ons altijd is blijven bijhangen of bijblijven, dat is je salesproces start maar als je een nee krijgt.
Ja, nee is deel van het proces. En dat heeft ook te maken, dat is ontstaan omdat te veel mensen waren aan het pushen en ze wouden die shortcut maken, ze kregen altijd maar nee. En je moet leren omgaan met de nee. En wat mensen niet beseffen, is dat een pitch, je verhaal, evolueert enorm. Als ik nu zou kijken naar jullie verhaal van 2, 3 jaar geleden, dat zou compleet anders zijn. Mm-hmm. Dus dingen evolueren. De beste is geen nee krijgen, maar dat mensen eerder een afwachtende houding aannemen. Dat zou wel een goed streefdoel zijn, vind ik. Ja. Mm. Bij mij zeggen ze heel zelden nee, maar ze gaan wel zo zeggen, allee.
Nog niet.
Nog niet. En dan, nog niet is goed.
Wat doe je als je een nog niet krijgt?
Nog niet,
rustig.
Dan wacht jij, onmiddellijk gaat op de rem staan, je wacht 2 maanden en je stuurt een mailtje en zegt, ik heb vandaag aan u moeten denken. Dat doe jij open. Je kunt er niet aan weerstaan. En dan zeg je, geef iets van waar. Dan zeg je, kijk, vandaag had nu moeten denken. En nu denkt dat Michael is iets aan het verkopen. Nee. Ik heb... Toch wel. ik heb dit gezien. Ik denk dat dat heel interessant voor u is. Let's catch up in a few months. En wat er... Als je dat begint te doen, heel magisch gaan mensen zeggen, dat is goed dat je mailt, want 1 op 3 gaat dat zeggen.
Ja.
En zo moet je eigenlijk een systeem bouwen. En ondertussen geeft het maar waarde. Dat noemen ze trouwens, be-guilting. Je schuldig laten voelen. Dat is ook een sales techniek.
Je hebt mij nu al zoveel gegeven van inspiratie. Ik moet iets terugdoen. Ja. Allee, ik kan niet meer bij iemand anders kopen dan bij u. Ja.
Want ik denk dat we misschien ook meer in een wereld zitten waarin dat mensen vaker zeggen, nog niet, of ik weet het niet helemaal, in plaats van effectief een nee te zeggen. Ik denk dat veel mensen ook geen nee durven te zeggen. Hoe maak je daar een onderscheid tussen iemand die dat eigenlijk nee wilt zeggen, of nog niet zegt, maar eigenlijk nee bedoelt?
In B2B is dat eigenlijk, gaat dat probleem niet veel hebben, omdat je een baas hebt en je moet dan iemand goedkeuren. Daar gaat dat veel gemakkelijker zijn om nee te zeggen. In B2C is dat heel moeilijk.
Ja, of naar iemandzaken of zo?
Ja. Het probleem aan zo'n freelance business is, en ik ben daar heel lang geweest, is dat je, als je tegen iemand zegt, het kost zoveel, of één, je hebt de neiging om te goedkoop te zijn, omdat je zeker die een ja wilt hebben. 2, als het een nee is, vat de mail persoonlijk op. Ja. En dat is een groot probleem. En by the way, moest ik jullie verkopen, ik zou waarschijnlijk 2 keer zoveel durven vragen. Voor mijn eigen durf ik dat niet. Dat is ook zo'n heel raar mechanisme.
Ja, dat is.
Dus als je dat weet... Gaat er dan op inspelen, zorgt dan dat er iemand anders een prijs... Allee, dan moet je dat echt... Dat is gewoon systematiek dat je moet inbouwen.
Nee.
By the way, ik heb heel veel samengewerkt met firma's die zo van die bevragingen doen rond prijs. Start-up scalers, maar ook voor grote firma's, voor nieuwe producten. En daar kwam elke keer hetzelfde uit. Dat de gemiddeld vraagde 30-35% te weinig van de echte waarde van je goed.
Nee, inderdaad.
En by the way, supergoeie boek. Als je een boek wilt lezen, een toffe boek... Ik denk Alex Ramosi, The One of 100 Million Offers, zoiets is. $1 op Amazon. En die gast begint met te zien, je wilt ten duurste van de markt zijn. En hij, godverdekke gelijk. Wij willen allemaal de beste dienst bieden aan de goedkoopste prijs. Dat gaat niet, hè.
Nee. Dat is dat je eigen boek ging promoten. Ik vond het wel grappig.
De beste post als je op LinkedIn gaat zien. De beste posts zijn bijna altijd als je aan iemand anders kudos geeft. Heel eigenaardig. Ja. Dus nu dat ik mijn firma, ik schrijf die dan zelf kudos aan mij geven. Nee, dat is niet waar.
Zeg, we hebben een podcast gemaakt voor Michael Goes.
Virtuele dingen zie je nu ook. Hè. De Kate van KWC heeft 4500 volgers op LinkedIn. Dat is meer dan de meeste mensen.
Dat is slim, hè. Dat is slim. Dat de bol.com dat ook doet met Gerda. Gerda is hilarisch, hè. Wie dat Gerda kent.
Teamleader en dergelijke. Afval software zou dat ook beter doen.
Ja, dat is waar.
Ik wil het precies zeggen straks, hè. Hey, maar toch, sorry, ik wil nog even terugkomen op de Lake of Rejection, of de zee van nee, want je zegt, ja, het beste antwoord is dat je krijgt nog niet, hè,
of een duidelijke nee.
Dat is ook
dat
cool.
Gaat u leren van, ik zit ofwel in de verkeerde markt, of ik zit met een verkeerd product, of mijn offering is niet goed, maar een duidelijke nee krijg je heel weinig.
Oké.
Okay. Ja, dat bedoel ik ook
meestal doen mensen niks.
Zo niet antwoorden krijgt, of
nee,
zo.
Nee, dat is verschrikkelijk. En vroeger was een theorie, je moet blijven vragen totdat ze nee zeggen. Ja, sorry, maar dan, dat werkt misschien in Amerika, maar als je dat in België doet, dan krijg je echt vijanden. Dat wil je ook niet doen.
Nee, inderdaad. Dus als je... Is het dan dezelfde techniek als je dan toch mensen die bijvoorbeeld niet antwoorden, of dat je, als je toch een nee krijgt om gewoon binnen een paar maanden een mailtje te sturen en zeggen, ik heb aan u gerecht.
Dat... Als het relevant is, dan nog, voor jullie, zou ik dat wel doen. Ik doe dat vooral met wat ze noemen strategische mensen of accounts, waarbij dat ik denk, oké, het is misschien een kleine deal, maar ik weet dat ik via daar referral toegang krijg tot.
Mm-hmm.
Of zo van die zaken ga ik wel opvallen. En hoeveel kun je er zo opvolgen? Wel, als je dat systematisch doet met een software, kun je natuurlijk veel doen. Als je dat zelf in je hoofd doet, kun je er ongeveer 8 à 9 mentaal deftig volgen.
Mm-hmm.
En de rest moeten lossen.
En als je dan zo'n 9 gekregen hebt, kan je dat dan toch nog... ompraten, om dat nu even zo te verwoorden, naar een ja? Want dat is wel de theorie dat ik heb. Zo.
Het afscheid is heel belangrijk. Als je dan nee krijgt, dat je zegt, ik ga die soms nog een mail sturen met iets van, by the way, ik weet dat niks is, maar dit gaat u... Ik ga dat wel soms doen, omdat wat mij wel opvalt, ik ben er nu 46, ik kom iedereen terug tegen. Dat is gewoon scary. Maar de mens die bijvoorbeeld nu ergens een head of marketing is, die gaat binnen 2 jaar veranderen van job. En dan heeft hij me misschien wel nodig. Dus ik ga nooit bruggen opblazen. Ik ga altijd proberen daar, zelfs al is er miserie, want er is af en toe miserie, ga ik dat proberen toch wel goed te krijgen, dat je kunt... En vergeet ook niet, je moet 4 à 5 touchpoints voordat iemand echt gaat beginnen kijken naar wat je
4 à 5?
Ja.
Voordat iemand gaat omkijken. Dus dat is een beetje opnieuw de theorie van lichtjes aan de weg lopen, dat je 5 keer even gestreeld hebt.
Ja.
En dan, bah.
Ja, zo ongevaarlijk is de Michael eigenlijk niet.
het is eigenlijk wel gewoon een mens.
Het is nog een toffe.
Het is een toffe. Ik kan er een keer mee lachen.
Ja, ik zal ze een boek eerst kopen. Ik zeg dat soms echt aan een telefoon. Ik vind af zo aan dingen. En dan zeg ik, kijk, hè, zo moet je dat doen, hè, zo'n podcast. Zo moet je dat doen. Dus de goedkoopste versie om dit op te lossen is hier.
In een boek.
En dat is de goede. En dan lachen ze om, ja, Micha, maar dat bedoel ik niet in de nat.
Mm.
Dat is wel wat gezegd tegen mij.
Mm-hmm.
Dat is raar, hè?
Nee, dat is helemaal waar, denk ik.
Super interessant. Dat brengt ons misschien ondertussen wel bij een ander luik van het salesgedeelte, en dat is data. Je salesprocessen in kaart brengen, hoe hou je daarbij? Wat is het belang van ook al je prospecten dat je ooit gecontacteerd hebt, wel bij te houden? Iemand niet dubbel te contacteren?
Het is simpel, dat je hebt een systeem nodig. Zo begint het. En je kunt beginnen met Excel natuurlijk, maar op termijn gaat het heel snel vastlopen. Dus je hebt tegenwoordig heel goedkope beginnende systemen die heel slim zijn. En eigenlijk moet een heel goed systeem voor sales, zo noemen we dat dan een CRM, moet eigenlijk u veel werk besparen. Dat je niet alles moet gaan inkloppen en gaan doen, dat die dat voor u gaat bijhouden. Dat is al heel veel waard. 2, ik combineer graag marketing met sales, zodanig dat ik 1 geheel heb. Ik geef u een stom voorbeeld, ik stuur een offerte en ik kan dan zien dat jij een week later naar mijn website bent gaan kijken. Die mix, dat is spectaculair. Dat is ook weer waar sales en marketing samen kunnen komen.
Mm-hmm.
Maar je hebt wel een systeem nodig. Je kunt niet anders, vind ik. Als ik teams run, kan ik er een sprong maken. Wanneer wordt data echt heel belangrijk? Van het moment dat ik tegen 8, 9 salesmensen begon te gaan, dan had ik eigenlijk een half tijd echt een data cruncher nodig. Omdat vanaf 8, 9 salesmensen begint je heel veel deals all over the place te krijgen met heel grote pipelines, dan ga je echt patronen er kunnen uithalen. Maar daarvoor moet je dat bijna zelf doen. Vandaar dat je gaat zien in rollen, hè, als je gaat stijgen in sales, en je wordt een sales, en je wordt een salesdirecteur, een vice president of sales, er komt een bepaald punt in die rollen dat je meer een data, monitor wordt, dan iets anders.
Mm-hmm.
En dat is een typische stap vanaf zoveel mensen, vanaf die omzet. Ik weet bijvoorbeeld, in die fase ben ik geen goeie. Ik doe heel veel intuïtief en op een bepaald punt denk ik, daar ben ik niet voor gemaakt. Ja. Maar dat is je karakter. En, allee.
Ja, maar dat is wel interessant als je dat mensen hebt, want die data is wel super relevant.
Ja.
Mogen we vragen, bij je persoonlijk, hoe is de schijf misschien verdeeld tussen cold sales, evenementieel aanwezig zijn, SEO, SEA, website, advertenties?
Dat is eigenlijk gênant slecht allemaal. De omzet gaat heel goed, de marge zit heel goed, we hebben heel veel deals, maar door die brand en doordat ik zoveel op podium sta, komt er organisch zoveel binnen en is het meer een prijszetting en een voelen van, willen we dit wel doen?
Mm-hmm.
Ik heb nogal de neiging om op alles ja te zeggen, klassiek sales. En dus dat is ook niet zo goed voor een business, by the way. Maar dat is, we doen geen SEO, geen SEA, ik doe alleen maar keynotes, ik word er nog voor betaald voor die keynotes. Eigenlijk trekt dat zijn eigen... Nu, dat gaat heel goed gaan tot een miljoen en half. En dan gaat dat beginnen op zijn kant vallen. Dat is typisch, by the way. Dat is een typisch cijfer dat ik zie. Dus we zijn echt die richting aan het uitgaan. En dan moet daar echt de sales bij komen. Wat ga ik aannemen als eerst? Dat is misschien een toffe vraag. Dat is... ik ben zo'n zot die zijn eigen vraag begint
te maken. Ja, ik kan het zeggen, maar goed.
Wat ik als eerste zou aannemen, is geen sales. Ik zou ofwel een growth marketeer aannemen, om schaalbaarheid te hebben, en dan waarschijnlijk een inside sales. En dan pas een sales.
Mm-hmm.
Omdat een sales het duurste profiel is. Maar ik moet genoeg benzine, herinner je nog? Hè? Mm-hmm. Ik moet genoeg benzine in die motor hebben. En dan pas ga ik een sales die letterlijk zijn vliegtuig kan opstijgen.
Ja.
Ja.
Voilà. Goeie tip.
Ja.
En als je, je had het er juist over softwares en zo. Zijn er tools die je zelf enorm gebruikt om je salesproces in kaart te brengen? Of om dat te ondersteunen, dat proces?
Wij maken heel veel gebruik van ActiveCampaign. Mm. Omdat dat de twee heeft. HubSpot voor mijn firma is te klein, anders had ik waarschijnlijk nog een HubSpot of zo gesprongen. Maar je hebt er zo nog, Pipedrive, Teamleader, het hangt er een beetje vanaf. Meer projectmatig, Afas Software natuurlijk, niet te vergeten.
Dat was hier smooth, we hadden gefietst.
Maar dan Afas Software al iets groter, dan zit het. Ja. Het hangt er alles vanaf van, hoe,
van hoeveel personeel dat ook
hebt. Voilà. Ja,
of werknemers.
Ja, absoluut. Was dat de val, moest ik niet eerst Afas Software zeggen.
Dat is helemaal oké.
Nu kijken we buiten, hè.
Ja,
ze biedt nog een babbelje met de Machiel.
Ja.
Komt helemaal goed.
We zitten ook in een periode waarin het procesmatige, denk ik, dat we al een tijdje weten, en die data dat we in kaart moeten brengen, nu komt er nog een nieuwe component tussen, dat is AI. Je hebt daar straks al aangehaald. Hoe kan het salesprocessen ondersteunen vandaag?
Het gaat niet alles oplossen, hè. Toch nog niet in het begin. Ik ben enorm aan het uitkijken op het moment dat de AI agents aan het komen zijn, want dan krijg je echt wel iets dat je kunt aanvragen. Wat dat nu oplost voor mij is heel simpel, is puur procesmatig kunnen letterlijk 10 keer vlugger gaan met 10 keer betere kwaliteit.
Mm-hmm.
Schrijf mij een cold email voor dat, zoek uit wie dat die firma, wat die persoon is en maak een gepersonaliseerde e-mail en je hebt dat binnen de 30 seconden. So there is no more excuse om een aantal zaken te doen. En ik denk, als we daar al zijn, als dat al goed loopt de komende 5-6 maanden, zou ik al heel blij zijn. Als je gaat kijken, LinkedIn bijvoorbeeld, wilt dat gaan voor jezelf berichten beginnen maken en doen. Dus dat gaat. Het wordt een heel intrigerende...
LinkedIn ook. En Google heeft nu ook een ChatGPT gelanceerd.
Bart XX.
Bart, hoe noem je het?
Bart.
Bart.
Ja.
Met D?
Ja, van Bart.
Bart.
Ja. Eigenlijk is Google de gedoodverfde die zoiets ging maken. En ChatGPT heeft ze voorgestoken, Microsoft heeft opgekocht. Ik vind dat een heel interessante battle tussen die tech giants. Zo'n
geopolitiek, ja.
Want als je aan Amazon denkt, want dat vergeet iedereen, maar Amazon met zijn AWS-servers, die hosten 60% van alle infrastructuur. Die moeten daar al...
Ja.
Als er ergens een artificiële intelligentie ontstaat uit het niets, gaat het daar ergens zitten. Hè?
Ja.
Hey, ik vind dat wel interessant. Allee, ik denk... Wij proberen dat... qua content marketing kun je er veel concreets mee doen. Hè. Je kunt transcripties en uploaden. Je kunt heel eruit met uit doen. Maar ook, ik vind het wel interessant om ook dat salesproces eens te gaan kijken. Ja. Want wij weten dat qua content marketing... doen wij er al veel mee, maar...
Maar daar gaat het dan komen in zaken zoals deal orchestration. Je hebt een deal, er zijn 3 belangrijke mensen dat erin zitten. Een CEO, een MIT, schrijf mij 3 berichten, alle 3, snap het, op de 3 niveaus. Oké, maak mij een tijdslijn, ik ga eerst naar een dienen, dan moet ik een dienen, via wat is het beste kanaal. Dat zijn allemaal vragen dat je nu al zo, bij wijze van spreken, aan een ChatGPT zou kunnen vragen. En je gaat daar een relatief goed antwoord op krijgen. Je gaat het nog wel een beetje moeten bijsturen. Maar je moet al het idee hebben dat dat kan, en dat je dat op die manier kunt doen.
Want heb ik wel soms met die AI, dat ik denk, mijn hersenen kunnen nog niet breed genoeg denken van alle opties dat kunnen.
Ja.
Niet als in het probleem om...
Je moet zo simpel mogelijk gaan. Wij zijn al 3 stappen te ver aan het denken. Van, dat en dat. Nee. Je moet eerst vragen van, moet ik? Wat werkt het best?
Ik heb dat nooit gevraagd aan ChatGPT. Wat werkt het best?
Tip voor de volgende keer.
Tip voor de volgende keer.
Nee, super. We zitten hier ondertussen al een goed uur aan onze micro's koffie te drinken. Maar wel nog een hele leuke, een van de laatste vragen. Als iemand nu concreet wil gaan starten met zijn of haar salesproces, wat zijn die eerste drie stappen dat je dan het beste onderneemt als... Zullen het omschrijven als bedrijf zijn?
Ja, en om het salesproces misschien te verbeteren, echt. Allee, niet dat er geen...
Dus de vraag is ook echt naar het proces. Want het eerste dat ik zou zeggen is, zorg dat je zo vlug mogelijk use cases hebt.
Wat bedoel
logos,
je met...
namen, mensen die over u praten, iets dat je iets kunt opnemen. Mm-hmm. Om het is dat je mee naar de rest gaat. Het eerste wat je doet, is je eerste deal dat je close, je gaat ergens wel in een deal closen, is, kijk onmiddellijk naar die markt en ga dat verhaal vertellen binnen die markt aan anderen. Mm-hmm. Dat je onmiddellijk... kunt springen. Ik snap dat ook niet. Mensen doen een deal links in een markt en dan ineens gaan ze rechts alle werk opnieuw doen. Nee, blijft in de markt en verbreed, gaat de snutsende concurrenten, doet daar iets. Als je die twee dingen al kunt doen, en dan ten derde, iedereen praat over kwaliteit. Kwaliteit is tof, maar kwantiteit is een van de onderschatte zaken in sales. Je hebt wat ze noemen een drumbeat nodig. Als je elke dag je 10 mailtjes stuurt en je 10 connecties doet en je 1 postje en dit en dat, en je kunt dat blijven volhouden, dan krijg je wat ze noemen compounding effect. Als je dat hebt, dan win je. De reden waarom dat ik eigenlijk, winnen mag ik het niet noemen, maar waarom dat ik heel aanwezig ben, is omdat ik, zoals jullie een beetje, ongelooflijk belachelijk consistent ben. Je gaat altijd wel iets van mij zien. En soms is dat heel veel, en soms is dat heel weinig, maar je gaat altijd wel de aanwezigheid, de... hete adem van de salesgroep in je.
Ja. En ook misschien daaraan, daaraan vullend is dat vroeger verkocht iedereen ook dat op één platform heel aanwezig moest zijn, maar dat kunnen we vandaag toch ook niet meer zeggen. Ja. Het is toch echt belangrijk dat je op elk mogelijk platform ergens zichtbaar bent.
Ja, dus ik doe er nu heel veel. Ik denk een 12-tal of zo. Ondertussen bestaat er ook fantastische software dat allemaal voor u kan doen en zo. Nee. Maar het is nooit perfect. Je zal altijd een beetje moeten bijsturen.
Mm-hmm.
Mijn gevoel zegt dat je er maar... Ja, Pinterest en als ik zo een hele noot mag opzommen.
Facebook, podcast, en, YouTube.
Ja, en wat je vooral moet... Ik geloof dat je er maar 1 of 2 deftig kunt doen. En de rest is meer zo'n beetje een data dump.
Automatisering.
Ja, en zo,
en mensen beetje, gewoon een keer zien passeren.
Ja,
content optimalisatie.
Ja. En you're only one video away from virality. Ja. Tegenwoordig al die algoritmes zijn zo gebouwd. Allemaal... dat je mij out of nowhere, met geen followers, met 1 video of met 1 post kunt ontploffen.
Ja, Nadia heeft het al voor gehad. Ik heb het ook al voor gehad op LinkedIn. Nadia heeft het voor gehad.
Ik heb het ook voor gehad op TikTok. Ah. Van de eerste video's, meer dan 500.000.
Amai. Maar met een TikTok is er wat waggel.
Ja, maar het is ook geen professioneel TikTok. Het is letterlijk, ik dump er gewoon grappige video's aan mijn broer. En mijn broer heeft nogal een hoog charme gehalte.
Zie, maar dan kom je weer bij personal bij brand. Entertainment.
En entertainment. Ja.
En ik denk dat we dat een beetje onderschatten eigenlijk.
Dat is onderschat.
Dat gaat nog een podcast zijn. Wat is het belang van entertainment, humor en dergelijke in het runnen van uw business?
Dat is waar. Dat is zeker
next.
Waar. Nee, super tof. We zijn aan het einde van onze podcast. Het was heel interessant. Ik heb veel dingen
opges... Het was 49 koffie, zeker? Hè?
Ja, die jij nu nog gaat drinken.
Plus 1.
Achterin. Nee, het was superleuk. Misschien nog een allerlaatste vraag. Wat mogen we van u nog in de toekomst verwachten?
Het volgende is een groot LinkedIn-event. Het grootste van België eigenlijk. Dat is ook zoiets. Je begint te zeggen, dat is het grootste. En dan wordt dat het grootste. Ik vind dat wel tof.
Manifesteren.
Dus ik kijk altijd zo 3 tot 6 maanden vooruit. Ik ga geen 5 jaar vooruit kijken. 3 tot 6 maanden vooruit. Ik ga in september School of Sales launchen. SOS, Shaping the... Een schaalbare versie van wat ik nu doe op het salesverhaal, omdat er zoveel mensen aan mij vragen, Michael, kunnen daar eens niet echt iets mee doen. Dat is eigenlijk het eerstvolgende. Ik heb nog een boek in de stijger staan, maar ik heb aan mijn vrouw beloofd dat ik de eerste 2 jaar hem niet aanraak. Want ik ben niet zo'n aangename mens, want ik ga hem volledig in de zone voor een paar weken. Dus dat zijn zo wat de 2 dingen. En nog wel zotte zaken, maar dat is voor een volgende podcast.
We kijken er alvast naar uit. Super, merci om hier al jouw tips en tricks omtrent sales en business optimalisatie te delen met ons. Ik denk dat het duidelijk was dat wij heel veel vragen ook hadden en bijkomende vragen dan de voorbereide vragen.
Dus wij zijn ook al constant aan het denken, hoe pakken we dat proces procesmatiger en beter en optimaler aan? Hè?
Ja. En in deze aflevering hebben we het al eens mooi gezegd dat wij heel veel podcasts maken voor andere bedrijven. Zit jij met het idee om een podcast te maken of heb je al een podcast en wil je die graag gaan professionaliseren? Stuur ons een mailtje naar info@50koffies.be.
En tot de volgende aflevering. Tot ziens.
Dag.